Avro Tros.
Ook belastingadviseurs werden als criminelen aangepakt door het fraudeteam van de Belastingdienst. Ook zij leverden tegenbewijs dat niet werd geaccepteerd. Journalist Marco de Vries onderzocht het voor 1Vandaag en we spreken hem zo. En de meeste trekvogels vliegen 's nachts, zei Ruben Heijn gisteren op de tv. Klopt dat wel? Dat checken we in Feit of Fictie. En hebt u, zoals zoveel mensen, nog mails uit 2008 in de in belastingadviseurs die onder vuur kwamen te liggen bij het fraudeteam van de Belastingdienst? Dat doen we hier in de studio met Marco de Vries. Goedemiddag. Hij deed voor 1Vandaag en De Groene Amsterdammer onderzoek naar die belastingadviseurs. En vanuit de studio in Enschede praten we met Kamerlid Pieter Omtzigt. Goedemiddag, meneer Omtzigt.
Goedemiddag, Renze.
Kijk, voordat we beginnen over die belastingadviseurs, eerst even de actualiteit van vandaag. Namelijk de privacy-schending bij de Belastingdienst. De autoriteit persoonsgegevens heeft vandaag het oordeel ernstige privacy-schending uitgesproken. Lammert, vertel.
Ja, er was een lijst, de zogenaamde FSV-lijst. En daarop stonden namen van mensen die als fraudeur werden aangemerkt. Duizenden belastingmedewerkers konden 20 jaar lang die lijst inzien en ook bewerken. En dat mag niet. En wat ook kwalijk is, is dat de signalen waardoor mensen als fraudeur werden aangemerkt, uiteenlopen van uitzonderlijk hoge aftrekposten tot vage tips van anonieme melders. Dat was dus al genoeg om je als fraudeur aan te merken.
Dus Marco de Vries, de cliënten van de belastingadviseurs die jij hebt gesproken, waar we over gaan praten, die staan ook op die lijst en sommige van die adviseurs ook. Laten we daarover verder praten. Dat fraudeteam van de Belastingdienst is natuurlijk bekend komen te staan om een harde aanpak van mensen, bijvoorbeeld in de toeslagenaffaire. En nu blijkt dat niet alleen burgers, maar ook belastingadviseurs daar in hoge mate mee te maken hebben gehad. En die werden dan door de Belastingdienst belastingmannetjes genoemd, toch?
Ja, sommige adviseurs. Je hebt natuurlijk adviseurs die op de Zuidas werken en MKB-bedrijven bijstaan, boekhouders. Maar de belastingmannetjes, een beetje denigerend, dat waren dus een beetje de buurmannen, de gepensioneerden. Een beetje de mensen die, de mannetjes die mensen met een kleine beurs met de belasting hielpen. En ja, juist die heeft de Belastingdienst aangepakt. En dan gaat het dus niet om bijvoorbeeld tweede huizen of fiscale vluchtroutes of maagdeneilanden, maar dan gaat het vaak vooral om zorgkosten. Goede doelen, gift aan goede doelen, studiekosten, maar vooral zorgkosten springen er heel erg uit.
Dat op dat vlak de aftrekposten opvallend waren op de aangiftes.
Ja,
toch, dat
waar, was het criterium. Waar mensen dus hogere zorgkosten aftrokken van de belasting, werden ze al snel verdacht. En als dan via IP-adressen dat werd gekoppeld aan een belastingmannetje, aan een adviseur, dan werd die adviseur dus eigenlijk gewoon nog meer verdacht en ook aangepakt.
Ja. Hoe kwam je dit verhaal eigenlijk op het spoor?
Nou, ik ben zelf door een van die belastingmannetjes benaderd, een Somalische vluchteling. Ik heb wel veel programma's en verhalen gemaakt over mensen, over de Somalische gemeenschap in Nederland. En daarom werd ik benaderd door deze man. Begin dit jaar eigenlijk. Die kwam met twee weekendtassen vol met ordners bij mij aan. En vol met aanslagen, belastingen, uitprints, navorderingen. Ik heb ook iets meegemaakt op dit vlak. Nou, ik vond het gelijk een heel raar verhaal. En ik heb het ook gelijk wel geprobeerd een verhaal ervan te maken op papier, een beetje uit te zoeken.
Ja, en kun je eens kort vertellen wat die Abdi, want zo heet hij. Ja. Je zit natuurlijk helemaal in, dus het is misschien last. Maar zou je eens in kort kunnen proberen neer te zetten wat hij heeft meegemaakt?
Ja, hij was eigenlijk een van de eerste casussen of een van de eerste targets van dat nieuwe team wat na de Bulgare-affaire, de Bulgare-fraude in 2013 is opgericht. Dat team heet CAF, dus het combi-team aanpak facilitators. En die zijn in oktober 2013 begonnen. En ja, toen is ook voor Abdi dus de nachtmerrie begonnen. Het viel dus op dat zijn aangiftes in sommige opzichten wat hoger waren.
Hij was dus zo iemand die voor mensen uit de straat of mensen met een kleine beurs kennis eigenlijk hen hielp met de aangifte.
Hij is een Somalische tolk. Hij is eigenlijk al vrij vroeg in Nederland terechtgekomen in de eind jaren 80. Heeft heel snel Nederlands geleerd, heeft zich heel erg opgewerkt. Begonnen bij McDonald's en al vrij snel voor de IND gaan tolken, voor justitie. Dus dat heeft hij 20 jaar gedaan. Dus hij was binnen zijn gemeenschap ook een man van aanzien. Want daarna kwamen veel meer Somaliërs naar Nederland. En die hielp hij. Hij vertaalde voor hen. En hij hielp ze ook met aangiftes, ook met andere dingen. Doktersafspraken.
Je zou kunnen zeggen, als het gaat om geslaagde integratie, een absoluut voorbeeld.
Absoluut voorbeeld. Hij had ook zelf heel zuinig geleefd en gespaard, een huis kunnen kopen. Geld opgepot van zijn oude dag. Want hij is inmiddels ook halverwege de 50.
Mm-hmm. En toen?
En toen stonden de twee belastinginspecteurs voor zijn deur in 2013. Of 2014 moet ik zeggen, begin 2014. En die zeiden van ja meneer, uw huis en uw bankrekeningen zijn in beslag genomen. Wilt u hier even tekenen? Nou, hij wist van niks. Hij had geen achterstanden. Hij had altijd belasting betaald, btw betaald. Allemaal heel netjes. Hij had een Nederlandse boekhouder die dat al 20 jaar voor hem bijhield. Dus hij was zich van zich geen kwaad bewust. Maar vanaf dat moment kon hij niet meer pinnen. Hij kon geen eten meer kopen. Hij kon nog wel in zijn huis blijven wonen, maar hij kon het natuurlijk niet meer verkopen. Hij mocht ook al snel niet meer werken als tolk. Want ja, hij raakte zijn bewijs van omtrent gedrag. Zijn verklaring omtrent gedrag kwijt. Dus voor justitie mag je dan niet meer ingehuurd worden. En ondertussen moest hij wel advocaten inhuren en accountants om zich te kunnen verdedigen.
En dat lukte dus ook niet? Hij kon zich niet verdedigen?
Hij kon zich niet verdedigen. Hij kreeg in 2016 een taakstraf vanwege dus vermeende belastingfraude. Hè, want een aantal van zijn cliënten zijn dus bezocht door Fiat mensen. En ja. Die vroegen dan van ja, weet u dat u 6 jaar geleden 200 euro aan steunkousen hebt afgetrokken? Nou, die mensen spraken helemaal geen Nederlands. Die zeiden van nou dat heeft meneer Abdi ingevuld. Ik weet van niks. Is ook logisch eigenlijk dat je dat misschien doet. Je schrikt natuurlijk ontzettend als iemand roept politie. Mm-hmm. En wie weet nog wat hij zoveel jaar geleden wel of niet heeft afgetrokken. En ze hadden het natuurlijk ook aan Abdi uitbesteed. Ze hadden hem natuurlijk ook gewoon hun bonnetjes gegeven.
Maar die kon hij dan toch laten zien, zou je zeggen?
Hij heeft dat zelf natuurlijk gewoon wel aan proberen te vechten. Maar ja, hij merkte zelf dat zijn bonnen en zijn verklaringen en verantwoordingen gewoon werden afgewezen. En omdat hij eenmaal verdachte was, gold er dus een omkering van de bewijslast en ook een verzwaring van de bewijslast.
Ja.
Dat betekent dat men eigenlijk gewoon steeds kan zeggen, nee, sorry, we vinden het niet overtuigend. Of het klopt niet. Of hebt u nog meer stukken?
Maar toch nog even, want ik ben zo benieuwd naar de reactie ook van Pieter Omtzigt. Maar eerst eventjes, want uiteindelijk een aantal van de adviseurs die je hebt onderzocht, die zijn uiteindelijk ook daadwerkelijk veroordeeld voor fraude. Ja. Terwijl je zou natuurlijk zeggen, ja, als zoiets uiteindelijk voor een rechter komt, dan gaan we er toch van uit dat een rechter beide partijen hoort, weegt en een eerlijk oordeel velt.
Ik heb er zelf natuurlijk ook mee geworsteld. Hè, en ik heb natuurlijk ook gedacht, want ik ben jurist, van ja, hoe kan dit nou? Ik heb eigenlijk twee verklaringen. Dit fraudeteam had als opzet eigenlijk om verstoren, om te treiteren. Dus dat was het. Was niet hun doel was nooit waarheidsvinding, maar eigenlijk verstoren, verwarring zaaien.
Eerst terugvorderen, daarna uitzoeken. Dat was het motto.
Dat ook. Maar ook inderdaad de cliënten bang maken, ook bedreigen. Zelfs dokters ook bedreigen. Van als jij medische verklaringen afgeeft, hè, dan ben je zelf medeplichtig. Dus ze gingen overal een beetje stoken en creëerden een hoop rook.
Maar dat werkt toch niet voor een rechter?
Daardoor gingen mensen wel verklaren en zeggen eigenlijk van met de vinger wijzen naar die belastingmannetjes. Ja. En op basis van die verklaringen zijn die belastingmannetjes dus veroordeeld.
Ja, en we hebben het dus echt over in dit geval, en er zijn nog meer vergelijkbare gevallen, over iemand die van geen kwaad bewust was, ook nog nooit iets had gehoord in negatieve zin van de Belastingdienst. En van de een op de andere dag alles afgepakt werd, tot crimineel verklaard, met weinig mogelijkheden tot verdediging.
Het staat zelfs inderdaad in, hè, want vorig jaar zijn ook heel veel interne stukken van dat team openbaar geworden. En daar staat zelfs in, nou, we hebben bij deze meneer Abdi behoorlijk wat geld gevonden op zijn rekeningen. We kunnen dat eigenlijk allemaal niet thuisbrengen. We kunnen het eigenlijk niet in beslag nemen, maar we gaan dat natuurlijk wel doen. Dat staat er gewoon zo. En dat is dan eigenlijk voordat ze met hem gesproken hebben, voordat er iets van onderzoek is gebeurd.
Ja.
En dat was gewoon het verstoren, onschadelijk maken, uitschakelen.
Ik weet niet, Pieter Omtzigt, hoe het bij u zit. Ik dacht inmiddels, mijn broek zakt niet zo snel meer af van wat er gebeurt bij de Belastingdienst. Maar als je dit zo hoort.
Ja, ik heb de vraag uitstaan en maandag hoop ik antwoord te krijgen over welke andere zaken de CAF-teams nog meer gedaan hebben. En dat hebben we al meerdere keren in de Kamer gevraagd om te weten dat het niet beperkt is geweest tot de kinderopvangtoeslag. En het zou heel goed kunnen dat ze ook hier niet goed te werk gegaan zijn. En dat moet dan ook uitgezocht worden. Ik had gehoopt dat de Belastingdienst dit een keer zelf zou opbiechten, de staatssecretarissen, Velbrief en Van Huffelen. Zodat we kunnen kijken of ook hier onoorbaar zaken gebeurd zijn. Ik zou tot een paar jaar geleden nog terughoudender geweest zijn met mensen die veroordeeld zijn voor de rechter. Maar sinds wat wij gezien hebben bij de rechtspraak en het gemak waarmee ze altijd meegegaan zijn met de Belastingdienst bij de kinderopvangtoeslag. Betekent ook als het er veroordeeld is dat het nog steeds wel reden is om te onderzoeken of hier dezelfde dingen misgegaan zijn als bij de kinderopvangtoeslag, bij het kinderopvangtoeslagschandaal.
Ja, want als je de aanpakbeschrijving hoort, treiteren, je komt door een algoritme op een bepaalde lijst te staan en dan eigenlijk meteen als crimineel iemand, laten we zeggen, aanpakken, dat lijkt er wel verdacht veel op, hè?
Ja, het lijkt erop dat mensen niet de gelegenheid gekregen hebben om hun kant van het verhaal goed op tafel te leggen. En dat zag je ook bij de kinderopvangtoeslag. Dan neem je zulke bestuursrechtelijke maatregelen dat mensen eigenlijk al niks meer kunnen op het moment dat ze voor die rechter staan.
Ja.
Omdat ze dan al zodanig zwart gemaakt zijn.
Nu zouden we hopen natuurlijk dat de Belastingdienst inmiddels, laten we zeggen, enigszins reflectief is en toeschietelijk. In ieder geval zijn ze dat tot op zekere hoogte bij de kinderopvangtoeslagenaffaire. Marco, jij bent ook op dit onderwerp, heb je echt contact met hen gezocht? Wat merk jij qua reactie of qua houding als je daarover vragen stelt?
Nou, ik denk dat er een heel duidelijke parallel is, hè, want het is hetzelfde team, dus inderdaad wat verantwoordelijk is voor de... Nou ja, de misstanden bij de kinderopvangtoeslag en de inkomstenbelasting. En volgens mij is steeds het verhaal van nou ja, de gedupeerden, hè, de cliënten en de ouders. Ja, dat vinden we heel sneu. En daar proberen we wel iets te doen, vooral bij die ouders. Maar de gedupeerden van de inkomstenbelasting, misstanden denk ik ook wel. Maar ja, de boosdoeners, hè, dat zijn de adviseurs en ook de gastouderbureaus die dus zouden hebben gefraudeerd. Ja, dat vinden we nog steeds wat heel fout. Dus daar zaten we wel goed. En die moeten we misschien nog zelfs harder aanpakken. Dat zegt de Belastingdienst. Dat heeft Velbrief vorig jaar ook nog gezegd. Misschien moeten we die belastingadviseurs en die belastingmannetjes nog harder aanpakken. Want ja, zij maken slachtoffers onder hun cliënten. Want die moeten terugbetalen. En zij maken fouten.
Ja.
En uit mijn onderzoek blijkt dat in ieder geval... ik heb meer dan 10 zaken onderzocht. Je kunt ook gewoon die vonnissen lezen... En kijken, wat is nou eigenlijk bewijs tegen deze mensen? En dan ja, zijn er wel verklaringen en is er een hoop, zijn er een hoop vraagtekens... van met name die cliënten die zeggen van... ja, die meneer heeft het ingevuld en ik weet eigenlijk van niks. Maar er zijn geen harde bewijzen. Er is geen smoking gun, er is niet niet duidelijk van... dat had hij ingevuld en zo zat het.
Nee.
Of dat heeft hij onterecht ingevuld of dat heeft hij verzonnen.
Ja.
Die bewijzen zijn er gewoon niet.
Dus het klinkt als een groep, meneer Omtzigt, waar ook met een andere bril naar wordt gekeken. Je zou kunnen zeggen deels terecht, omdat ze natuurlijk in ieder geval verstand hebben van fiscaal recht en wat ze allemaal wel niet moeten invullen. Maar dat, ja, in dit geval werkt dat nogal tegen ze.
Ja, nou ja, kijk, wat er te vaak bij die CAF gebeurd lijkt te zijn, is niet dat er niet gesjoemeld wordt met belastingen. En dat maakt ook die affaire zo onverkwikkelijk. Maar dat op het moment dat er een signaal is dat er bij een bepaalde groep iets gebeurt, dat onvoldoende onderzocht wordt en dat er te snel een stempel fraudeur opgeplakt wordt zonder dat iemand zich daar fatsoenlijk tegen kan verdedigen. En dat hebben we daar gezien welke funeste gevolgen dat gehad heeft. Overigens zijn in het kinderopvangtoeslagschandaal, ik geloof nog maar 3 of 4... van de meer dan 100 bureaus veroordeeld voor fraude. Dus men heeft het daar ook niet allemaal voor de rechter gebracht. Maar die bureaus die waren wel stuk. Want als je alle klanten weggejaagd hebt en de toeslag stopgezet hebt, dan is je bureau wel heel snel failliet.
Ja.
Daar haalt het wel snel op. Bij de kinderopvangtoeslag nog wat sneller dan als belastingadviseur. Want als kinderopvanginstelling heb je natuurlijk heel veel vaste kosten. Dus je bent binnen 2 maanden lig je echt wel op je rug. Mm-hmm. Dus het is gewoon zaak dat de regering volledig open kaart speelt van bij hoeveel groepen is dit nu gebeurd? En dat hebben we nu al meerdere keren gevraagd.
Maar schrikt u niet van bij de Belastingdienst zelf dat de houding nog zo, ik zou bijna zeggen, arrogant is? Hè? Dat als hiernaar gevraagd wordt dat het toch wel nog steeds houding is. Nee, dat hebben wij allemaal goed gedaan.
Ja, daar schrik ik van. Maar weet u, ik heb de afgelopen jaren zoveel tegenwerking gehad vanuit de regering en de Belastingdienst dat ik op zich niet zo heel vaak meer schrik. Hoe pijnlijk dat ook klinkt.
Ja.
Ik neem die antwoorden gewoon niet, soms niet eens meer serieus. Wat ik nu net zei, ik stel in 2018 zo'n Kamervraag. Jongens, voldoen jullie aan de privacywetgeving? Ja, tuurlijk voldoen we eraan. En dan blijkt de hele Belastingdienst zich niet aan te houden. Dan is er kennelijk ook geen enkele belastingambtenaar ergens die zegt, jongens, die Kamervragen, dat kan toch echt niet hoe je dat beantwoordt. Ja. 2019, 17, zet ik die vraag aan Wiebes. Zijn er ooit ouders in de problemen gekomen met de kinderopvangtoeslag? Nee, voor zover ons bekend, helemaal niemand. Er waren toen al 1000 kinderen uit huis geplaatst.
Ja.
Come on, jongens. Er is ook iets waardoor een beperkte groep, die Belastingdienst, daar is iets misgegaan. Alles is opgeknipt in kleine stukjes. Als je gewoon een dag spreekt hoe zo'n FSV-systeem in elkaar zit, namelijk dat je met een kliksignaal, dus gewoon een kwade buurman of een kwaaie ex, weet ik wat, als fraudeur bestempeld kunt worden en dus extra gecontroleerd wordt zonder dat het onderzocht wordt of er iets van waar is, hè? Als je een signaal hebt, dan onderzoek je het en dan is het waar. Of je onderzoekt het niet en je gooit het weg. Maar je kunt het niet gebruiken om in te bestempelen. Maar als je ziet dat dat leidt tot grote schade, dan heeft niemand het overzicht binnen de Belastingdienst en heeft niemand zich er ook tegen verzet. Nee. Terwijl ik, al die belastingambtenaren die ik ken, die doen ontzettend hun best om op een nette manier de belasting binnen te halen, zodat wij onze wegen, onze scholen, onze publieke omroep, de Tweede Kamer, allemaal kunnen betalen. En kennelijk is er aan de top te weinig overzicht wat er werkelijk gebeurt in hun eigen complexe computersystemen. En dat is verschrikkelijk eng in een rechtsstaat.
Er is nog een hoop te doen.
Terugkomen.
Ja. Ja. Dank Pieter Omtzigt voor uw tijd en reactie. En veel dank Marco de Vries voor het onderzoek namens EEN Vandaag en in samenwerking met de Groene Amsterdammer. Naar die belastingmannetjes vanavond in de TV.